Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 34 en daarvan het negende vers. Psalm 34 vers 9. Des Heren uit het Evangelie naar Johannes, het 17e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 26. Johannes 17, vers 9 tot en met 26. En na de schriftlezing zingen we Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Johannes 17, vers 9. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. En al het mijne is uwe en het uwe is mijne en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt, en hen lief gehad hebt gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt, en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij, en ik in hen. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen vanavond weer verder gaan met onze bespreking van de Heidelbergse catechismus. En we zijn nog steeds in de 12e zondag, de zondag over Christus, en later ook nog de Christen. Tot nog toe zijn we gekomen in het tweede gedeelte van zondag 12, vraag en antwoord 31, waar ons gezegd wordt dat de Heere Jezus Christus is, omdat hij met de Heilige Geest gezalfd is tot, niet alleen profeet, maar ook tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. Wel, daar hebben we met elkaar bij stilgestaan, bij dat eerste onderdeel van het priesterlijk werk van de Heer Jezus, namelijk het brengen van het offer, de enige offerande van zijn lichaam, waarmee hij zijn volk verlost heeft. Maar als priester doet hij ook nog een tweede werk, en dat vraagt onze aandacht vanavond. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Dus vanavond zal het gaan over het werk van Christus als priester in wat hij doet als hij voorbeden doet voor zijn kerk. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen wij in onze gebeden gedenken aan de nabestaanden van de in deze week overleden oude zuster Fiskil, die in het rusthuis overleden is en van daaruit ook begraven is. Heren, wij mogen aan de avond van deze dag nog ons stellen voor uw heilig aangezicht en u vragen of gij in ons midden wilt zijn. Want als u er met uw geest wilt zijn en als u met uw geest in ons midden wilt werken, dan zal ons samen zijn ook waarlijk gezegend zijn. Als wij hier zijn zonder uw aanwezigheid, als het van ons moet komen, als het niet meer dan mensenwerk is, Heren, dan zal het ons niet verder brengen, dan zal het ons niet baten. Dan zal het ons ook geen echte zegen kunnen geven. En daarom komen wij eerst tot u met de bede dat gij zelf in ons midden wilt zijn. En dat gij door uw geest zoudt willen werken. En door uw geest uw woord, zoals we dat vanavond mogen overdenken, ook wilt gebruiken om het in ons leven tot zegen te stellen. Heren, wij zijn sterfelijke mensen, bovendien zondige mensen. We zijn in nood en dood, ook al beseffen we dat niet en ook al dringt dat niet tot ons door, niettemin, u hebt het ons gezegd, dit is de werkelijkheid. Er is één schrede tussen ons en de dood en daarmee hebt u onze sterfelijkheid aangeduid, gij hebt onze dagen een hand breed gesteld en onze leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. En zo spreekt gij van onze sterfelijkheid en onze vergankelijkheid. En daarbij, Heren, u hebt ons ook geopenbaard dat we zondaren zijn. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Allen afgeweken, tezamen onnut geworden. En zo tekent u in uw woord onze verdorvenheid, onze verlorenheid. Heren, wat moet er van zulke mensen terechtkomen? Op weg naar de eeuwigheid als zondaren. Straks moeten we door de poort van de dood dit leven uit. En dan is het daarna het oordeel. Heren, wat moet er van ons terechtkomen als wij sterven gaan en als wij als zondaren met onze zonde en onze schuld voor u moeten verschijnen en rekenschap moeten afleggen voor uw heilige troon. Heren, wat zal er dan gebeuren? Dan kan het alleen oordeel zijn. Bind dat op ons hart. Geef ons daar werkzaamheden mee. En geef dat wij vanuit die situatie leren nodig krijgen het heil dat alleen door u bereid is. Het heil zoals dat geopenbaard is in de Heere Jezus Christus. Van hem mogen wij weer horen. Over hem spreekt uw woord vanavond in het bijzonder over hem als priester en daar weer dat onderdeel van zijn priesterlijk werk dat wij voorbeden noemen. Van hem wordt gezegd dat hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Van hem wordt gezegd dat hij altijd doorgaat met dat werk waardoor hij zondaren draagt op het hart en waarbij hij van de Vader vraagt dat hij zijn kerk wil gedenken. O Heere, als wij over deze dingen spreken, maak er dan plaats voor. Want wat betekent de voorbidder aan de rechterhand des Vaders voor ons als wij niet beseffen dat wij verloren zijn en dat wij zelf niet weten te bidden zoals het behoort en dat we bewaard moeten worden en beschermd? Wat betekent het voor ons, Heere, als wij blind zijn ten aanzien van de meest wezenlijke dingen van het leven? Open onze ogen als wij nog blind zijn en maak plaats voor u en voor uw werk en voor de bediening uit Christus en uit zijn genadevolheid. En wilt gij zo ook plaats maken voor dat werk van de Heere Jezus als voorbidder. Heere, leer uw kerk daar de rijkdom van aanschouwen. Leer uw kerk zien, Heere, dat de ganse zaligheid van allen die de uwen zijn vast ligt in niet alleen het volbrachte offer, maar ook in de onafgebroken voorbidding. En dat zij het daaraan te danken hebben, dat zij er nog zijn en dat Satan nog niet bij machte bleek hen terug te winnen onder zijn beheer, maar dat ze het daaraan ook te danken zullen hebben dat straks, na dit leven, de heerlijkheid hun geschonken zal worden. O Heere, wij bidden van u dat gij onze gedachten wilt leiden en dat gij onze geest wilt vullen met heilige gedachten. Dat gij ons bekwaam wilt maken om de schriften te verstaan en te openen. En dat gij ons bekwaam wilt maken, Heere, om uw woord op de rechte wijze ook aan te horen en het ook mee te nemen in de zin der gedachten. Laten wij geen vergeetachtige hoorders zijn, maar laten wij door uw genade gemaakt worden hoorders en daders des woords. En wilt gij zo uw zegen, ja uw onmisbare zegen schenken in ons samen zijn. Wij dragen aan u op, alle die u niet kennen, alle die onbekeerd zijn. Heere, bekeer de onbekeerden. Wij bidden voor hen die tot uw volk en kinderen mogen behoren. Ze hebben niets in zichzelf. Met alles wat ze meegemaakt en beleefd hebben, zullen ze toch steeds ook weer ondervinden dat zij in zichzelf arm en ellendig blijven. Maar doe hen wel zien dat hun rijkdom in u ligt. Dat ze in zichzelf arm en behoeftig zijn. Maar dat zij niettemin behoren bij dat volk waarvan gij zegt, toch gij zijt rijk. Laat dat ook beleefd en beoefend mogen worden. Niet alleen de armoede ingeleefd, maar ook de rijkdom aanschouwd en bewonderd en aangebeden. Ja, u de God die zoveel rijkdom van genade schenkt en openbaart. Laat uw kerk meer en meer u verheerlijken. Die mildelijk geeft en niet verwijt. En die een volheid van genade in Christus openbaart. Wij dragen aan u op de rouwdragenden in ons midden. Bijzonder die familie die in deze afgelopen week een bejaard familielid moesten afstaan. Ze hebben gestaan rondom het geopend graf waarin het stoffelijk overschot werd neergelaten. Het graf dat nooit zegt het is genoeg. Heren, een ernstige gedachte altijd weer dat wij sterven gaan. En dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En bijzonder als we daarbij bepaald zijn van nabij en als wij bij zo'n open graf opnieuw herinnerd worden aan de vergankelijkheid, aan de ernst van het leven. En als wij er weer bij stilgezet worden, het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Heren, deze familie heeft dat ook weer gezien. Geef dat het in hun leven wat achter mag laten. En dat het hem mag uitdrijven tot u. Zij die hier vanavond met hun rouw in de kerk gekomen zijn. En ook anderen die dat niet konden, maar meeluisteren via de kerktelefoon. Heren, gedenk hen ook in deze dagen van rouw. En wilt gij uit het verlies nog winst geven. En wilt gij zo niet alleen daar en in die familiekring, maar ook in het midden der gemeente, ja alom, meer en meer indrukken geven van de noodzakelijkheid dat wij u moeten leren zoeken en vinden, terwijl gij u nog laat vinden. Dat is aan deze kant van het graf. Alleen aan deze kant. En heren, dan kunnen wij ons niet permitteren om maar uit te stellen. En dan kunnen wij niet van een vage hoop uitgaan dat het straks ook nog wel kan. Maar dan zegt gij het heden, zo ge zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Wij bidden voor de zieken, voor hen die door hun ziekte niet naar de kerk kunnen. We denken aan Jeanette van der Slik in bijzonder, die in deze week werd geopereerd, heel plotseling. Maar u hebt het wel gemaakt en morgen hoopt ze weer thuis te komen. Heren, u hebt haar leven gespaard. U hebt haar gezegend tot op dit ogenblik. Wees gij ook verder met haar en laat wat zij nu in deze omstandigheden heeft meegemaakt ook nog iets goeds in haar leven mogen uitwerken. Ze niet alleen ondervinden mag dat gij haar in dit opzicht lichamelijk hebt willen helpen en willen gedenken, maar laat ze u ook nodig hebben. Als die God die zonden vergeeft en die de ziel verlost van het verderven, die een mens in gemeenschap met God terugbrengt. Heren, denk aan alle die een weg van beproeving moeten gaan, wat dat dan ook voor een weg is. Er zijn zoveel beproevingen en zoveel teleurstellingen en zoveel wegen waarin wij afbraak ondervinden en moeite moeten dragen en zorgen meekrijgen. Maar wat het dan ook zij, heren, laat het in die omstandigheden ondervonden worden dat gij een God zijt die naar het geroep wilt horen en die de nooddruftige wilt gedenken. Denk aan alles wat op uw zegen wacht. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Denk aan die arbeid die verricht wordt om uw evangelie uit te dragen in een wereld in nood. Zegen degene die geroepen worden om leiding te geven aan het leven van de volkeren der aarde. Vanmorgen mochten we horen van een stadhouder die geloofde en die zeer verslagen was over de leer des Heren. Een overheidspersoon, iemand die tot verantwoordelijkheden geroepen was in het besturen van een provincie van het Romeinse Rijk. Heren, wij bidden van u dat gij er ook in deze tijd velen wilt geven op hoge posten die iets kennen van het verslagen zijn over de leer des Heren en van het waarachtige geloof in u. Schenk dat aan onze overheid, aan degene die ons regeren. Dat is belangrijker dan vele andere dingen waar de wereld zich druk om maakt. Heere, schenk die genade en de wijsheid die van boven is, die gepaard gaat met die genade. En wilt ge uzelf zo verheerlijken, ook in dit werk. En geef zo dat ook ons land en andere volkeren eveneens geregeerd mogen worden naar uitwijzen van uw woord. Hoor ons, trouwe ontfermer, om Jezus wil. Amen. Wij willen samen zingen uit het tweede psalm, het vierde en het zesde vers. Psalm 2, vers 4 en vers 6. Gemeente, zoals gezegd komen we vanavond dus bij dat tweede aspect van het priesterlijk werk van de Heere Jezus Christus, zijn voorbeden. Natuurlijk, het werk dat de Heere Jezus doet als priester in offeren is van het grootste belang. Ik hoef dat niet allemaal nog weer te herhalen, wat we daar een aantal weken geleden met elkaar van gezien en gezegd hebben. Maar dat staat ons toch wel, hoop ik, alle voor de aandacht, dat het werk van het brengen van het offer van zijn eigen leven voor de kerk des Heren van het grootste gewicht is. Zonder dat offer, zonder die zelfofferande van Christus, zou er immers geen zaligheid zijn. Wie zou er behouden kunnen worden als de Heere Jezus niet aan het kruis gestorven was en al daar zijn leven had gegeven? Hoe zou zonder dat offer van Christus de schuld zijn betaald? En hoe zou Gods recht zijn bevredigd als dat offer niet geschied was? En daarom, het is van het grootste belang dat wij met elkaar de schriften onderzoeken op dit zeer belangrijke onderdeel, en dat we weten wat de Heere ons zegt over het offer van zijn Zoon. Maar wat ik tot nog toe gezegd heb, dat is ook van toepassing op dat tweede deel van het werk van de Heere Jezus als priester, waar we het vanavond met name over moeten hebben. Ook dat is van het allergrootste gewicht, en ook daarvan moet gezegd worden: als dat er niet was, wie zou dan zalig kunnen worden? Als Christus niet onafgebroken voorbeden doet voor al de zijnen. Als hij niet, zoals de schrift zegt, altijd zou leven om voor ons te bidden, dan zou er ook geen zaligheid zijn. Laten we niet eenzijdig alles op het offer van Christus betrekken, alsof alleen dat offer het geheim van de zaligheid verklaart. Nee, de schrift legt zeker zoveel aandacht en zoveel nadruk op dat andere priesterwerk, het doen van voorbeden. En dus zal het noodzakelijk zijn om ook daar met grote nauwkeurigheid op te letten en de schriften op te onderzoeken. En ik wil dat vanavond met u doen, maar ik wil dat niet alleen vanavond met u doen. We leven er wel zijn, aanstaande zondag in de avonddienst hopen we daar weer bij stil te staan. En waarom? Wel, omdat de schrift over die voorbeden van Christus ook meer dan één ding zegt. Daar is natuurlijk in de eerste plaats de algemene aanduiding van het werk van de Heere Jezus, dat hij thans aan de rechterhand van zijn Vader doet. Ik noem u daar een paar plaatsen voor, uit de Romeinenbrief bijvoorbeeld. Daar staat in het 8e hoofdstuk: wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer, is die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Maar daar, in dat verband, zegt de apostel niet iets over de inhoud van dat voorbidden van Christus. Dus het is meer een algemene aanduiding. En natuurlijk, uit het geheel van de schrift kunnen wij ook over de inhoud van die voorbeden van Christus en de verschillende beden die hij opzendt wel wat zeggen. Maar in deze plaats uit de Romeinenbrief wordt het dus in het algemeen aangeduid. En zo is het eigenlijk ook in de Hebreeënbrief. Daar is in de Hebreeënbrief ook een tekst die over Christus als voorbidder spreekt. Hebreeën 7 vers 25. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En dan staat daar ook niet bij wat de inhoud van die voorbeden is. Maar er zijn inderdaad toch ook plaatsen in de schrift waarop een bepaald aspect van dat voorbeden doen gewezen wordt. Noem u dat, en dat aspect hopen we dan beleven en welzijn bij een volgende gelegenheid afzonderlijk te overdenken. Dat is het woord uit de eerste Johannesbrief. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Dan gaat het over het werk van Christus als voorspraak, voorspreker. Dat is heel duidelijk een bepaald aspect van zijn voorbeden. Voor vanavond willen we ons dan beperken tot het doen van Christus als het doen van voorbeden door de Heere Jezus Christus meer in het algemeen. Om dan bij leven en welzijn volgende week speciaal over dat voorspraak zijn met elkaar de schriften te openen. Ik noem nu dus twee teksten, Hebreeën 7 en Romeinen 8. Nou, in Hebreeën 7, om daar nog even op terug te komen, wordt die voorbeden van Christus genoemd in verband met heel het priesterwerk van de Heere Jezus. Het gaat in Hebreeën 7 om Christus als priester naar de ordening van Melchizedek. Het Levitische priesterschap was niet in staat om zalig te maken, om zonde te vergeven. Daarom gaf God een andere priester naar de ordening van Melchizedek. En deze priester, en zo wordt dat in dit zevende hoofdstuk ontvouwd, heeft zichzelf geofferd, heeft zichzelf gegeven, is borg geworden in de plaats van de zijnen. Maar daarbij blijft het niet. Deze priester is ook degene die nu aan de rechterhand van de Vader is en die daar leeft om voor zijn kerk te bidden. Daar wordt dus inderdaad het aan de priester toegeschreven dat werk van voorbeden doen. Zo is het in de Romeinenbrief niet, daar is het verband duidelijk anders. Daar heeft de apostel Paulus de vraag gesteld, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wie is het die verdoemt? En dan gaat hij daarna de vraag stellen, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En tussen deze twee vragen, wie is het die verdoemt en wie zal ons scheiden, plaatst de apostel de Heere Jezus Christus en het werk dat hij heeft verricht. En dan noemt hij vier dingen. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En omdat dat allemaal werkelijkheden zijn, heilswerkelijkheden, de dood van Christus, de opstanding van Christus, de zitting van Christus aan de rechterhand Gods en de voorbeden van Christus, daarom zal niemand die kerk des Heren ooit meer kunnen verdoemen. En daarom zal niemand die kerk des Heren ooit meer kunnen scheiden van de liefde van Christus. Om die vier zaken, de dood en de opstanding en de zitting en de voorbeden van Christus. Nou, nu zo spreekt de schrift dus ook over de voorbeden. Als werk van de priester en als werk waarin de zaligheid van de kerk gegarandeerd ligt. Net zo vast in de voorbeden als in de dood en de opstanding en het zitten aan de rechterhand Gods van Christus. Wat is die voorbeden? Het woord dat de schrift daarvoor gebruikt, duidt aan een persoon die voor een ander de zaken waarneemt. Er zijn twee personen of twee partijen die het met elkaar niet eens zijn. En de een treedt in de plaats van de ander om de belangen van die ander te behartigen. Als Christus voorbeden doet, dan betekent dat dat er een partij of een persoon is die hulp nodig heeft. En Christus geeft die hulp door in het belang van die partij, die hulpbehoevende, die nooddruftige, die arme, die ellendige, bij een ander, dat is bij de Vader, te pleiten. En de Vader te bidden om, nou ja, wat dan, dat zullen we straks wel zien. Dat is voorbeden, dat wordt voor een ander gedaan. Christus, aan de rechterhand van de Vader, bidt tot de Vader voor zijn kerk. Ik bid voor hen. Zo hebben we gelezen in Johannes 17. Voor hen. Dat zijn voor die discipelen. En niet alleen voor hen, maar ook voor diegenen die door hun woord in mij zullen geloven. Ik bid voor hen en voor heel mijn kerk, voor al mijn volk. Straks hoop ik daar meer van te zeggen. Want die voorbeden, die betreft niet iedereen. Ik bid niet voor de wereld. Hier valt een scheidslijn. En het is nodig om te weten aan welke kant van die lijn wij staan. Om te weten of die voorbeden ook voor ons, ten onze behoeve gedaan wordt, of dat we er buiten staan. Maar eerst nog wat meer over dit werk van voorbeden en wat dat dan inhoudt. Het is priesterwerk, zo hebben we gezien. En het zou te ver voeren om dat allemaal uit het Oude Testament op te halen, maar laat ik dit mogen zeggen en laat ik daar dan ook mee mogen volstaan. In het Oude Testament vinden wij symbolisch, typologisch het werk van de Heer Jezus Christus uitgedrukt. We hebben dat gezien toen het over zijn offer ging. Christus is het Lam Gods en hij wordt uitgebeeld in al die offeranden van de oude bedeling. En zoals een Israëliet met dat offer moest omgaan, zo moet een zondaar met het offer van Christus omgaan. De Israëliet moest de hand op het hoofd, op de kop van dat dier leggen. En zo moet een zondig mensenkind in het geloof leren dat offer van Christus aan te grijpen en toe te eigenen. En zoveel andere dingen meer. Er was bloedstorting, er was brand, vuur op het altaar. En dat heeft allemaal te maken, typologisch, symbolisch, is dat allemaal prediking van wat er met het lam, met het offer in de volheid des tijds zou gebeuren. Toen hij zijn leven ging afleggen op het kruis van Golgotha. Maar zo is in datzelfde Oude Testament, in al die ceremonieën van de wet, ook dat andere aspect van het priesterwerk van de Heere Jezus uitgebeeld. Namelijk het doen van voorbeden. Want we lezen menigmaal van het wierookoffer. We lezen bijvoorbeeld op de grote verzoendag. Dan moet de hoge priester het heiligdom binnen, het binnenste heiligdom, met het bloed. En dan moet hij dat bloed sprenkelen op het verzoendeksel, tot verzoening, tot bedekking van de zonde van dat volk. Dat is het offer, de bloedstorting, de vergeving enzovoort. Maar de hoge priester mag niet zomaar dat heiligdom binnengaan. Hij mag ook niet zomaar, al neemt hij dan het voorgeschreven bloed mee, het heilige der heiligen binnentreden. Als hij zo zou gaan, ook al had hij de juiste klederen aan en ook al had hij zich op de juiste manier voorbereid en ook al had hij zichzelf met water gebaad en ook al had hij het bloed van het dier naar de voorschriften van de wet met zich meegenomen en ook al sprinkelde hij het juiste aantal malen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel, als er meer niet was, zou die hoge priester ter plaatse sterven. Waarom? Omdat de Heere gezegd had dat hij ook een wierookvat mee moest nemen. En dat hij op dat wierookvat kolen van het altaar moest leggen. En op die kolen van het altaar wierookkorrels moest strooien. En dan dat wierookvat binnen de voorhang in het heilige der heiligen moest neerzetten. Zodat dat heilige der heiligen een beperkte ruimte vol zou komen te hangen met de rook van het wierookvat. Zodat er een wolk van wierook in het heilige der heiligen alle uitzicht zou benemen en alles als het ware in een waas zou hullen. En pas dan mocht hij het bloed sprenkelen. En waar is dat wierook het symbool van? En het reukofferaltaar, waar is dat het symbool van? Dat is alles het symbool van de gebeden. De hoge priester moest niet alleen offeren, hij moest ook symbolisch uitdrukken dat er voorbeden gedaan moest worden. En het verband tussen een en ander is duidelijk, want het offer, het altaar, moest de kolen leveren voor het wierookvat. Daar waar het offer verbrand gaat worden, daar moet ook het vuur vandaan komen dat de gebeden heiligt en reinigt en tot God opzendt. Nou, nu laat ik hiermee mogen volstaan voor zover het Oude Testament betreft. We gaan nu met elkaar wat nader in op de dingen zoals de Heere ze ons in het Nieuwe Testament leert ten aanzien van de voorbeden van Christus. Hij is dus de priester naar de ordening van Melchizedek. En als hij de priester is, dan doet hij ook dat werk dat de Heere van hem vraagt in het voorbeden doen voor al de zijnen. Dat doet hij, en u begrijpt dat, hij is niet meer hier, dat doet hij in de hemel. Paulus heeft dat aangeduid in Romeinen 8, gestorven, opgewekt, gezeten aan de rechterhand Gods, en daar bidt hij. Aangezien hij altijd leeft, zegt de Hebreeënbrief, waar leeft hij? Aan de rechterhand Gods, in de hemel der heerlijkheid. Altijd leeft om daar voor ons te bidden. Johannes heeft dat ook in dat woord uitgedrukt waar we het nu verder niet over zullen hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Nu, wat bidt hij dan? Wat bidt hij dan? Romeinen en Hebreeën zeggen ons dat niet met zoveel woorden. Maar is er in de schrift gelegenheid om te weten te komen waar de Heer Jezus dan om bidt? Gemeente, ik geloof dat wij volop gelegenheid hebben in het Nieuwe Testament om te weten waar die voorbeden over gaat. En al was het alleen maar in dat hoofdstuk waar we een gedeelte van gelezen hebben, maar dat is niet het enige, dan hebben wij al heel wat stof. Natuurlijk, u zegt dat is een gebed dat de Heere Jezus op aarde gebeden heeft. Een gebed dat hij opgezonden heeft in de dagen zijns vleeses, vlak voor zijn lijden en sterven in de laatste nacht van zijn leven. Ja, dat is zo. Maar ik geloof dat we daar ook in mogen zien dat niet alleen toen en daar in de dagen zijns vleeses hij zo gebeden heeft, maar dat dit een voorbeeld is als een kerk nagelaten van wat hij ook nu nog bidt en zal blijven bidden tot op de dag dat hij wederkomt op de wolken. Het hoge priesterlijk gebed, zoals dat met recht genoemd wordt, want het is het werk van de hoge priester. En als wij Johannes 17 openen, dan gaan wij in het heiligdom, om zo te zeggen. En dan horen wij de priester, de zoon, spreken met zijn vader. Rechtvaardige vader, zegt hij. Vader, zegt hij op een andere plaats, ik wil dat waar ik ben, enzovoort. Hij spreekt tot zijn vader, de priester spreekt tot God. En waarover? Oh, hij spreekt ook over zichzelf, daar begint hij mee. Hij heeft het werk volleindigd dat de Vader hem gegeven heeft om te doen. Hij heeft de naam des Vaders geopenbaard. Maar het grootste deel van dit gebed is voorbeden. Het grootste deel van dit gebed gaat over die discipelen die hij uit de wereld geroepen heeft, die hij in de wereld bewaard heeft. Het grootste deel van dit gebed, dat gaat over de gegevenen des vaders, die in hem hebben leren geloven en aan wie hij de naam Gods heeft bekendgemaakt en die hij iets van de heerlijkheid Gods heeft laten zien. Het gaat over hen die nu geloven en over degenen die nog zullen geloven door de geslachten en door de eeuwen heen. Het is een voorbeden. Zoals de Heere Jezus dat hier in het 17e hoofdstuk van Johannes heeft gegeven. En als we het goed nagaan, dan bidt hij met name om vier dingen. In de versen 11 en 15 gaat het over de bewaring. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. Ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Ziet u, dat is het eerste waar de Heere Jezus om bidt. Zijn kerk, toen hij bij hen was, toen heeft hij hen bewaard. En daar hebben we bewijzen van. Daar heeft hij zelf de bewijzen van gegeven. Telkens weer als zij dreigden af te wijken, hij riep hen terug, hij vermaande hen. Als Petrus zegt, Heere, dat behoede, God behoede u, dat zal u geenszins geschieden. Toen heeft hij dat afdwalende, verdwaasde schaap terechtgebracht. Toen de discipelen hen aanvielen, denk eens aan die geschiedenis toen de Heere Jezus met 3 van zijn discipelen op de berg was. En daar verheerlijkt werd. Kwamen ze terug en toen vonden ze de andere discipelen twistende met de fariseeën en de fariseeën twistende met de discipelen. Want een man had zijn zoon tot Jezus gebracht en had hen gevraagd hem te genezen en ze konden het niet. En die gelegenheid hebben de fariseeërs gebruikt om de discipelen te beschuldigen en hem moeite aan te doen. Maar de Heere Jezus heeft het voor hen opgenomen. Hij heeft hen bewaard. Van dag tot dag, van uur tot uur, heeft hij hen bewaard, zolang hij met hen in de wereld was. Hij heeft het voor hen opgenomen tegen de vijanden, hij heeft voor hen gestaan in de aanvallen en de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Ik zal er straks nog een voorbeeld van noemen speciaal. Maar toen was hij het die hem bewaarde, maar nu gaat hij heen van deze aarde. Nu is hij niet langer straks met hen in de wereld en op de drempel van de overgang van deze wereld naar de wereld hierboven bidt hij, ik bid dat gij hen bewaart voor de boze. En die bede gaat door, gemeente. Die bede gaat door voor allen die hem in oprechtheid lief hebben. En voor allen die in hem en in zijn naam hebben leren geloven. De kerk des Heren moet door deze wereld heen. En deze wereld ligt in het boos. En deze wereld is verdorven. En deze wereld is vol van verledingen, vol van verzoekingen, vol van vijandschap. En de kerk krijgt er bij tijden ervaring van. Van de vervolgingen, van de bittere vijandschap. En deze kerk, de kerk des Heren, moet lijden door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. En als ze dan letten op de macht van de vijanden en op de sterkte van de verzoeking, daartegenover zien hun eigen zwakheid, vlees en wereld en al de dreigingen, wat komt er van terecht? Aan de rechterhand des Vaders is voortdurend het gebed, ik bid dat gij hen bewaart van de boze. Dat gij hen bewaart van de boze. En daar heeft de kerk het aan te danken dat ze niet omkomt. Omdat hij bidt. En omdat zijn gebed niet afgewezen wordt. Tweede waar de Heere Jezus in zijn voorbidden om bidt voor zijn kerk is hun heiligmaking. Vers 17, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En ik heilig, vers 19, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. De Heere Jezus is begeerig dat zijn volk een heilig volk zal zijn. Niet alleen een volk dat vergeving van zonde heeft. Niet alleen een volk dat door zijn bloed gerechtvaardigd is. Maar ook een volk dat door de genade Gods, door het woord Gods, door de geest Gods geheiligd zal zijn. En zo bidt hij om hun heiligheid. Opdat zij Gods geboden leren doen uit dankbaarheid. Opdat zij de wil Gods leren eerbiedigen en liefhebben. Opdat zij naar die wil Gods zullen vragen, opdat zij hier op aarde in beginsel verlost van alle onreinheid en onvolmaaktheid zullen zijn. Het zal hier op aarde niet bereikt worden, maar hij begeert hun heiligmaking, opdat straks na dit aardse leven ze volkomen geheiligd zullen zijn. Toen stierf hij met dit voor ogen. Toen de Heere Jezus stierf,
Toen stierf hij met voor zijn geestesoog een volmaakte bruid. En als hij bidt de rechterhand des vaders, dan heeft hij niets anders voor ogen dan een heilig volk. En zijn ziel verlangt ernaar. Vader, heilig ze in uw waarheid. En dan is er in dit hoge priesterlijk gebed een derde element, en dat is de eenheid van al de zijnen. Vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn. Gelijkerwijs gij Vader in mij en ik in u. Een woord dat verminkt is en verminkt en misbruikt en misverstaan wordt ook in onze tijd. Alsof de Heere Jezus bedoelt dat alles wat maar een beetje christen is en een beetje christen heet bij elkaar moet komen en onder één dak moet gaan zitten. Nee, het gaat hier helemaal niet om de eenwording van kerken. Het gaat hier om de uitbreiding van het koninkrijk. Het gaat hier om de prediking van het evangelie. Door de discipelen, waardoor er zullen komen, dankzij het geesteswerk, die door hun woord in mij zullen geloven, opdat al diegenen die de Heere gaat toebrengen, uit alle volken, natieën en tongen één zullen zijn. En aan die eenheid werkt hij. En die eenheid is gegarandeerd, want dat gebed, dat wordt weer niet afgewezen. Zij zullen één zijn en ze zijn één. Ze zijn één in de eenigheid van het waarachtige geloof. En ze zullen die eenheid beleven. Zoals Christus en de Vader één zijn, zo zullen zij één zijn. En daarin, in die uitbreiding van dat koninkrijk, in die bouw van dat godsrijk, in eenigheid van het waarachtige geloof, zal de wereld moeten bekennen dat gij, zo zegt de Heere Jezus, mij gezonden hebt. Dat is ook weer een gebed van de voorbidder aan de rechterhand des vaders. De totstandkoming van het godsrijk. De uitbreiding van godsrijk in de bekering van zondaren. Van mensen die toegevoegd worden tot dat ene godsgebouw. En die samen gaan vormen die ene gemeente van de levende God. De Heere bidt voor degenen die nog niet geloven, maar die onder het zegel der verkiezing liggen. Die hem gegeven zijn van eeuwigheid van de Vader. En wier schuld hij al betaald heeft en wier ongerechtigheden hij voor Gods aangezicht al bedekt heeft. Ook al moeten ze nog leren geloven door het woord der prediking dat nog tot hen moet komen. Opdat ook zij zullen komen, gerukt uit de heerschappij der duisternis. Om overgebracht te worden in dat koninkrijk van het licht, van Gods genade, en zo samen met alle heiligen van vroeg en laat, één gemeente, één lichaam, één godsgebouw zullen vormen. En dan tenslotte, hij bidt ook voor hun verheerlijking. En dan moet u eens op de toon letten. En daar zien wij dat de Heere Jezus niet alleen maar bidt en smeekt. Dat deed hij in de dagen zijns vleeses. Met sterke roeping en tranen heeft hij gebeden. Zo lezen we in de Hebreeënbrief. En de schrijver denkt aan het gebeuren in Gethsemane, waar hij kruipt als een worm en geen man. Sterke roeping en tranen. Waar hij gezucht heeft. Onder de last van de toorn Gods, daar bad hij. Maar daar bad hij als een smekeling. Daar bad hij als een mensenkind onder de last en onder het gewicht van de gramschap Gods. Daar bad hij als iemand die alleen maar smeken kon. Maar als hij aan de rechterhand des vaders is, en hier in het 17e hoofdstuk is daar eigenlijk al profetie van, want hij begint met te zeggen, Vader, ik heb volleindigd het werk. En als hij voleindigd heeft het werk, dan is hij niet ver meer van zijn verheerlijking af. En hij voelt het in de ziel, de goedkeuring van zijn vader tot nog toe over het werk dat hij verricht heeft in al die jaren van zijn leven op aarde. En hij heeft er vertrouwen in, door de genade Gods en door de kracht des geestes aan hem geschonken, dat hij zich straks op een gode welbehagelijke wijze door de eeuwige geest zal offeren om het volmaakte offer te brengen. En God het rantsoen te geven. En in die zekerheid van de vreugde die hem is voorgesteld, mag hij spreken alsof hij al aan de rechterhand des vaders is. Niet meer met sterke roeping en tranen. Vader, ik wil. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven heeft. Hier heeft de borg. In de communicatie met zijn vader in het binnenst heiligdom, hou vast aan de belofte gekregen. Eis van mij. Eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Dan mag deze borg die een volkomen werk doet van de vader gaan eisen. Vader, zegt hij, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Hij bidt om hun verheerlijking, het uiterste, het laatste, het hoogste, zijn heerlijkheid aanschouwen en in zijn heerlijkheid mededelen. En in hem alles hebben en aan hem gelijk zijn. Gemeente, dat zijn zo een paar aspecten van de voorbeding van Christus en die gaat door. Om het nu nog wat praktischer te maken, de schrift geeft ons ook een voorbeeld speciaal van die voorbeden van Christus tijdens de dagen van zijn vlees. En u hebt het waarschijnlijk al gedacht, de tekst waar ik nu een ogenblik uw aandacht voor vraag. Toen de Heere Jezus met zijn discipelen aanzat aan de paasmaaltijd. Toen de Heere Jezus zijn discipelen onderwijs gaf ten aanzien van de dingen die gebeuren gaan. Toen heeft hij over die heerlijkheid gesproken waar hij ook met zijn vader over spreekt. Hij zegt, en ik verordineer u het koninkrijk. Dat zegt hij tegen die 11, Judas is er niet meer. Ik verordineer u het koninkrijk gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen oordelende de 12 geslachten Israëls. Die heilstoezegging, die heerlijkheidsverkondiging, dat heeft de Heere voor zijn discipelen weggelegd. Dat verordineert hij hen, heeft die bevoegdheid toe. Hij die straks alles volbracht heeft, hij heeft het recht om zijn discipelen dat koninkrijk te verordineren. En ze zullen bij hem zijn en met hem gemeenschap hebben en ze zullen in zijn heerlijkheid delen. Maar tussen dat moment en nu ligt nog heel wat. Tussen dat moment van die verheerlijking straks en nu, het heden waarin zij leven in een vijandige wereld, omgeven door de vorst der duisternis, omringd door strikken en door gevaren en door bedreigingen, daar ligt nog heel wat tussenin. En daarom volgt dat dan ook. Als hij gezegd heeft, opdat ge eet en drinkt in mijn koninkrijk en zit op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls, dan voegt hij daar direct aan toe. En de Heere zeide, Simon, Simon, ziet. De Satan heeft jullie zeer begeerd om te ziften als te tarwe. Dat is de werkelijkheid van nu. Wat hij zo pas zei, dat gaat over de toekomst. Maar wat de werkelijkheid nu is, daar is een duivel. En die duivel zal het nooit nalaten om de discipelen des Heeren op zijn zeef te krijgen. Om hen te ziften als te tarwe. En alles wat nog goed is, wat koren is in het leven van Simon en van de anderen, eruit te werken zodat niets dan kaf meer overblijft. Dat heeft Satan zeer begeerd. En dat zal Satan kunnen doen. Want in beginsel en van nature staat Simon aan de kant van Satan. En was hij een onderdaan van Satan. En dat God hem aan de andere kant van de lijn geplaatst heeft. En dat God hem genade bewezen heeft. Dat moet bewezen worden. Dat moet blijken ook in het aangezicht van de hel. En daarom als Satan zeer begeert om Simon op zijn zeef te krijgen. Krijgt hij hem op zijn zeef. En dan gaat Simon verloren. Als er dan straks een meisje komt en tegen hem zegt. Voorwaar, gij waart ook met die. En als er een soldaat zegt, ik heb u gezien in de hof en uw spraak maakt u openbaar. Dan is Simon op die zee van Satan en hij komt om. Al hetgeen God aan genade verheerlijkt heeft in zijn leven. En alles wat er aan geloof in zijn ziel gewerkt heeft. Het verschrompelt, het verdwijnt, het smelt als sneeuw voor de zon. En er is geen redden voor Simon meer aan. Maar ik heb voor u gebeden. Tussen dat heerlijke van straks en de zeef van nu ligt eeuwig omkomen. Als het aan Simon ligt. En als het van Simon moet komen. En van zijn geloof. En van zijn liefde. En van zijn trouw. En van zijn ijver. Als het van Simon moet komen, dan komt hij niet op die tronen. Dan komt hij niet in dat koninkrijk. Dan eet en drinkt hij niet met Christus in het koninkrijk aan zijn tafel. Maar tussen die heerlijkheid van straks en de beproeving van nu, staat de voorbidder. Ik heb voor u gebeden. En daarom is het ondanks de zeef van Satan. En ook al komt die 20 of 2000 keer in Simons leven. Is het ondanks de zeef van Satan toch waar. Ik verordineer u het koninkrijk. Daar staat hij met zijn voorbeden borg. En wat bidt hij dan? Dat uw geloof niet ophouden. Hij bidt hem niet weg uit de zee van Satan. Maar hij zegt het tegen de vader. Zoals Elihu het zei tot God aangaande Job. Laat hem tot het uiterste beproefd worden. Want het is Satans recht om iemand te ziften. Maar het is Christus recht en daar kan Satan niks aan veranderen om voorbeden te doen. En op zijn eigen bloed te wijzen en dan op het werk des vaders te wijzen en op de gift van eeuwigheid. En om dan te zeggen, ik wil niet dat hij in het verderf nederdaalt. En dan mag hij op grond van zijn werk toch zeggen, ik verordineer u het koninkrijk. Simon ziet het niet meer als hij naar buiten gaat en bitterlijk weent. Dan denkt hij aan die belofte niet meer, alsof die nooit gesproken was. Wat betekent dat nu nog? Dan kan Simon alleen maar weten en zich bij God beschuldigen dat hij zich eruit gezondigd heeft. Het enige wat hem nog vasthoudt en het enige wat hem nog voor de ondergang en voor de wanhoop bewaart, dat is die blik in de ogen van de voorbidder. En dan komt dat woord terug. Door middel van het kraaien van de haan komt het woord terug. En Petrus werd indachtig. Ja, wat werd hij indachtig? Door het werk van de Heilige Geest. Hij zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En als u naar buiten gaat en bitterlijk weent, dan maakt de Geest hem indachtig. Dit woord, ik heb voor u gebeden. Petrus heeft hem verloochend. Petrus heeft hem afgezworen. En een ieder die met Petrus een even dierbaar geloof ontvangen heeft, zal in staat zijn om hetzelfde kwaad te bedrijven. Hem verloochenen, ik ken de mens niet. Wegvluchten, ergernis aan hem nemen. En dan toch, en dat is het onbegrijpelijke, dat is waarlijk het onbegrijpelijke en het onverklaarbare. Toen en daar, in de diepste vernedering, gebonden, bespot, bespuwd, gehoond, ik heb voor u gebeden. Toen ging die voorbede door, toen hij het hoorde. Toen het door de lucht snerpt in de raadzaal van Caiaphas. Ik ken die mens niet met vloeken en eedsfeer. Vader, bewaar hem. Bewaar hem. Verlos hem van de boze. Heilig hem in uw waarheid. Toen Petrus van Christus niet meer wilde weten en de band doorsneed. Toen was daar de bede, Vader, rechtvaardige Vader. Laat zijn geloof niet ophouden. Daar dankt hij het aan, dat hij toch nog weer tot bekering komt. En gemeente, zo is dat nu altijd. Zo is dat nu altijd. Niet alleen bij Petrus, maar bij allen die de Heere hebben leren lief krijgen. Die barmhartige hoge priester, die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Hij doet het. En daar is de zaligheid van die kerk des Heren meegekocht. Denk eens aan David. Ik weet wel, heilshistorisch was toen het offer van de Heere Jezus nog niet gebracht. En in die zin kun je dan ook nog niet spreken van de hemelvaart en van de zitting aan de rechterhand Gods door Christus en van de voorbeden van Christus. Maar in wezen is David door dezelfde zaligmaker, door dezelfde verdiensten van dezelfde zaligmaker en door dezelfde voorbeden van dezelfde zaligmaker zalig geworden. Dan moet je dus David eens indenken. In die periode die er lag tussen zijn zonde met Batseba en de moord op Uria en het moment dat de profeet Nathan komt. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebben leden, verouderde mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. David zweeg. Zweeg over zijn zonde, sprak daar met de mensen niet over, sprak daar ook met God niet over. Die zonde lag er wel, maar die werd niet beleden, er werd overheen geleefd. Alsof dat kan bij God. En Gods hand was op hem. Maar David bad niet. David deed zijn plichten wel, zijn godsdienstplichten. En hij ging wel naar het huis des Heren. En hij bracht wel zijn offers. Maar er was geen levende gemeenschap. Want er was schuld. Zonde die scheiding maakte. En toen, al die tijd, ging daar dat gebed dag en nacht door. Toen David niet bad, en toen David zich voor God niet verootmoedigde, en toen hij niet wist van een verbroken hart en van een verslagen geest, en toen hij niet kende het arm smekeling zijn aan de troon der genade, was daar toch het gebed van die voorbidder. En aan dat gebed van die voorbidder is het te danken dat straks de profeet Nathan komt. En dat dat woord van Nathan inslaat in zijn ziel. Dat is verhoring niet van Davids gebed, maar verhoring van Christus gebed. Als er een mens terug mag keren van de weg waarin hij afgeweken is van de Heere, als zonde zonde en schuld schuld wordt, als we weer opnieuw in de verootmoediging mogen komen, dan is dat antwoord van de Vader op de voorbeden van Christus. Wat is het anders? En als straks die kerk binnengeleid mag worden in de heerlijkheid van het hemels heiligdom en ze zijn heerlijkheid mogen aanschouwen, dan is dat antwoord op de voorbeden van Christus. Als hij ze door dit leven heen haalt, als hij ze door de beproevingen en door de bestrijdingen en door de nood en door de diepten en door de duisternissen en door het water en door het vuur heen haalt, dan is dat omdat zijn vader zijn voorbeden gehoord heeft. En omdat zijn vader hem geeft alles, alles wat hij van hen vraagt. Alles waar hij recht op heeft. En als je nu daar niet bij hoort, bij dat volk. Als je nu niet hoort bij dat volk waarvan de Heere Jezus zegt, ze zijn de gegevenen des Vaders, waarvan Romeinen zegt dat hij voor ons bidt, of Hebreeën, dat hij voor hen bidt. In Hebreeën staat dat trouwens om uitvoeriger omschreven. Dan kunnen we aan weten wie dat zijn voor wie hij bidt. Voor allen die door hem tot God gaan. Hoort u daarbij? Gaat u wel eens tot God? En gaat u wel eens door hem tot God? Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat de mens het dan geleerd heeft om alles bij zichzelf te verloochenen en alles bij zichzelf te verliezen en nu maar één weg meer over te houden en één grond meer te zien en één middelaar meer te aanschouwen door hem. O, anders kan ik niet tot God. Anders kan ik niet met God verzoend worden. Anders kan ik niet voor Gods aangezicht verschijnen. O, de Heere is een verterend vuur en een eeuwige gloed. En zijn toorn moet tegen mij vanwege mijn zonde ontbranden. Hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan opent de Heere die weg in zijn woord. En dan spreekt hij van die zaligmaker van zondaren. Dan spreekt hij van die borg en middelaar. En dan laat hij die Christus in zijn woord tot de ziel komen. En dan spreekt die zaligmaker, komt herwaarts. Tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En die door dat woord leren vertrouwen en leren hopen en leren geloven. En zo door hem tot God gaan. In andere woorden, dat is het volk dat God vreest. En dat de Heere heeft nodig gekregen tot zaligheid. Voor hem bidt hij. Voor de kleinen en voor de groten, voor de aangevochtenen, de bestredenen en voor degenen die, ja, die daar geen hinder van hebben op een bepaald moment in hun leven. Hij bidt voor allen die hem vrezen. En als je dat nou niet doet, dan wordt er niet gebeden. Dan wordt er niet gebeden aan de rechterhand des Vaders. Als je niet bij dat volk hoort waar de Heere Jezus voor bidt, wie moet er dan voor je bidden? Wie zal u dan bewaren? Hoe zult u dan geheiligd worden? Hoe zult u dan bij dat volk horen? Hoe zult u dan verheerlijkt worden? Hoe zult u het dan maken als u op de zeef van Satan komt en als hij gaat siften? En als dan blijkt dat wat er in ons leven was niet meer was dan vorm en godsdienst. En als dat dan allemaal kaf zal blijken te zijn en geen waarachtige vreze Gods. En als je zo aan Satan toevalt en zijn prooi zult zijn. Wat moet er dan van ons worden? Voelt u wel hoe belangrijk het is om niet alleen een offer te hebben en te kennen, de kracht van dat offer, maar ook om een voorbidder te hebben. Een voorbidder als vaders rechterhand, o u die de Heere niet kent. Misschien maakt u zich er wel nooit druk om de Heere te zoeken, misschien heeft dat wel geen waarde en misschien ziet u er ook wel geen enkele begeerlijkheid in. Er zijn zoveel andere dingen waar u druk mee bent en er zijn zoveel andere zaken waar u in op wilt gaan. Maar u hebt geen voorbidder. U hebt geen voorbidder aan de rechterhand Gods. De Heere Jezus neemt u niet op in zijn gebed. O, wat is dat een ernstige zaak. En moet het dan niet in ons leven die uitwerking hebben dat wij deze voorbidder, deze priester gaan zoeken en dat wij hem van harte gaan smeken of hij ons een plaats wil geven in zijn voorbeden. Ik weet wel, ik spreek dogmatisch helemaal verkeerd, maar zo ligt het toch, zo moet een mens toch gaan tot hem die gezegd heeft, kom tot mij. En zo moeten we toch leren vragen, Heere, wilt u mij een plaats geven in uw voorbeden? Wilt u het voor mij opnemen? Wilt u voor mij instaan? Wilt u aan mij denken? Wilt u voor mij zorgen? Wilt u me die genade van uw geest geven en door uw geest dat nieuwe leven en vergeving van zonde en een hart dat u vreest? Heer, ik heb het van mezelf niet, een hart om u te vrezen. Ik zie geen schoonheid in uw dienst en geen heerlijkheid in de vrezen van uw naam. Wat mij betreft is de wereld en de schatten van de wereld veel aantrekkelijker en veel genoeglijker, maar geef mij ogen om te zien en geef me een hart dat u mag vrezen en geef me geloof en geef me alles wat ik nodig heb. Zou het zo niet moeten worden in ons leven? Wij verlegen raken om deze priester en om zijn voorbeden aan de rechterhand van zijn vader. Laat dan het woord van vanavond u een aansporing zijn om dat te zoeken. En u die de Heere vreest, u die bij het volk mag horen dat des Heeren is. U kunt nooit, nooit doorgronden hoe rijk u wel bent. Nee, u kunt dat nooit doorgronden. Maar zie er wel zoveel mogelijk van te leren en van te verstaan. U zult het nooit tot in de diepste diepte kunnen doorgronden wat u al te danken gehad hebt aan die voorbeden van Christus. Zult u nooit kunnen doorgronden. Maar probeer het eens in dat licht te zien dat het was omdat hij voorbeden deed. Dat u op dat kritieke moment waarop u bijna de beslissende stap deed. Om zo te zeggen terug te keren naar de vleespotten van Egypte. De Christus bad, Vader, bewaar ze in uw naam. En dat er toen in uw geweten wat ging spreken. En dat u toen een kind van God ontmoette. Of dat u toen op dat moment iets las of in de ogen kreeg. Waardoor u met schrik ging beseffen. Vrucht van zijn voorbeden. U zult het nooit kunnen beseffen wat u al aan hem te danken gehad hebt en wat u ooit nog verder in uw leven aan hem te danken zult hebben. Dat is werk dat in het heiligdom gebeurt. Maar het gebeurt. Het gebeurt. En wie ooit daar in zijn lust genooid doorzoekt, dat ijverig en bestendig, mediteer veel over die voorbeden van Christus en wat daaruit voortvloeit. En de zaligheid en de bewaring en de heiliging en de eenheid en straks de verheerlijking van de kerk des Heren ligt allemaal gegarandeerd in wat hij doet en doen blijft. Amen. Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Psalm 32 vers 4. Heer, het past ons om uw naam met dankzegging te erkennen voor de goedheid, voor de gunst ons bewezen. O, laat uw woord zoals we dat gehoord hebben op deze dag toch vrucht mogen dragen in ons leven. En laten wij u nog toch nodig mogen hebben, Heere. U, Heere Jezus Christus, mogen zoeken. Ja, wilt gij uzelf aan ons bekendmaken. En leer gij het uw kerk, alle die u vrezen, meer en meer van de rijkdom te aanschouwen en te kennen van die voorbeden die onafgebroken voortgaat, die geen moment, geen ogenblik stopt. Altijd, o Heere, leeft gij om voor uw kerk te bidden. Altijd draagt gij als die hemelse hoge priester al de namen van uw volk op uw hart. Altijd zijt gij hunner gedachtig. En ge zijt dat als die medelijdende hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met al hun zwakheden en met hun zonden, omdat gij zelf ook met zwakheden omvangen zijt geweest en in alle dingen verzocht zijt geweest, doch gij zonder zonde. O Heere, wij bidden u, wilt gij uw kerk vertroosten met deze boodschap, met deze waarheid, met deze waarheid uit u. En geef zo uw zegen over uw woord. Heere, o diegenen die geen lust hebben om u te vrezen. Ook diegenen die u niet in waarheid kennen. Ook diegenen in ons midden die wel de naam hebben dat ze leven maar dood zijn. Wilt gij ook zulken gedenken en bearbeiden tot zaligheid. Heere, doe ons geen rust kennen voordat we de rust gevonden hebben in het enige fundament, de enige grond. Datgene wat gij gedaan hebt aan het kruis en wat gij nog doet op de troon. Heere, wij bidden u, gedenk ons in de vergeving van onze zonden, in de wegneming van al onze ongerechtigheden. Ja, hoor ons om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 25 en daarvan het vierde vers. 25 vers 4. dan zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.